Dit is Studio Langehans, de onafhankelijke en ongesponsorde podcast voor de huisartspraktijk over diabetes, obesitas, chronische nierschade en cardiovasculair risicomanagement.
Welkom bij alweer de 32e podcast van Studio Langehans. Het is november 2025. En deze podcast doen we Petra en ik samen, Petra Dogger.
Ja, welkom bij deze leuke podcast. Ik heb er zin in.
Ik ook. En ik ben Bertien Hart, huisarts en kaderhuisarts diabetes. Goed.
Nou, laten we beginnen, Bertien. Heb je nog iets leuks meegemaakt in de praktijk de afgelopen tijd?
In de dagelijkse praktijk.
Waar ik er wel onder de indruk van was, was een casus tijdens een paar weken geleden had ik een dienst op de huisartsenpost en ik was regiearts, dus ik was er zijdelings bij betrokken. En het was een jonge dame van 25 die echt heel erg ziek was. Maagpijn, braken, hondsberoerd. En er zat geen enkele verbetering in en het was een heel atypisch beeld.
Oké, jullie konden niet vinden waar het van kwam.
Nee, het klonk niet als een buikgriepje. Nee. Het klonk wel als echt behoorlijk ziek en beroerd. En we hebben toen besloten dat deze dame, ondanks dat het eigenlijk een relatief eenvoudige klacht was, toch op de huisartsenpost moest komen vanwege de duur ervan en vanwege niet goed kunnen duiden ervan en vanwege dat aanhoudende forse braken.
Ja.
En ze is op het spreker gekomen bij een van de huisartsen. En wat bleek nou? Dat zij gewoon online ergens een GLP-1 receptoragonist had gekocht.
Nee joh.
Ja, en die was ze gaan gebruiken, maar zonder enige voorlichting en zonder enige instructie. Onbekend welke dosering ze gebruikte, onbekend voor haar wat voor middels het was. En daar was ze dus echt hondsberoerd van geworden en toenemend.
Oké.
Okay. Ja.
Maar ze had het gewoon zelf gekocht?
Ja.
Zelf gaan injecteren?
Ja.
En daar heel erg ziek van geworden.
En nou, dat is er wel uitgekomen dat dus de aanleiding was daarvan. En ze zijn dat gestaakt en er heeft een gesprek met haar plaatsgevonden.
Ja.
Maar ik was weer doordrongen van het feit dat we echt gewoon goed moeten opletten als er mensen GLP-receptoragonist voorschrijven. Dat er een duidelijke instructie is, dat er maatregelen genomen moeten worden. Luister naar je verzadigingsgevoel.
Ja, dat het niet zomaar kan.
Het is niet een paracetamolletje dat je erin gooit.
Nee, het is wel grappig, want ik heb een casus die daar, want dat is natuurlijk een van de nieuwe middelen, hè? Of nieuw, ze zijn niet zo nieuw meer, mogen we volgens mij eigenlijk al niet meer zeggen, maar de nieuwste middelen in ieder geval. En ik heb dezelfde casus met een SGLT2, waar natuurlijk ook wel enige voorzorgen voor zijn, hè? Zoals bij ons ook op de site staat. En dat is een man van 58, die is uit het westen bij ons komen wonen in 2020. Zeer hoog risico, want hij heeft op hele jonge leeftijd, hij was toen pas 51 al een CVA gehad. En was heel slecht ingesteld toen hij bij mij kwam. Had het niet zo op dokters enzovoort. Nou, daar hebben we een beetje de andere kant op kunnen laten bewegen. Daling van het HbA1c naar 60. Maar het is een zakenman. En hij vliegt nog alles heen en weer over de wereld. En hij had een vierkendaags insulineregime met een sensor. Dat deed hij eigenlijk allemaal redelijk goed, hè? Niet goed genoeg, want zijn HbA1c was nog wel wat hoog. Maar op die zakenreis in Amerika heeft hij op sneakers gelopen. Heel veel. En hij kreeg een wond aan zijn teen, een ulcus. En hij dacht, nou, dat gaat wel over. Heeft daar thuis nog 2 weken op verder gelopen. Huisarts werd betrokken, want hij werd echt ziek. Hij was net niet septisch, maar eigenlijk wel hoog koorts. Echt heel erg ziek ervan. En die huisarts die ging aan alle alarmbellen, antibiotica. Voet heelde niet, verslechterde. Hij naar de voetpoli. Daar helemaal behandeld, opengemaakt. Ja. Chirurg erbij. Alles wat maar kan, is gebeurd. En op een gegeven moment kregen ze de suikers niet op orde. Toen werd ik ingeschakeld. Ja, dus ik wist nog van niks bij deze man. En ik zeg, ik bel hem op. Ik zeg, hebben ze je SGLT2 ook gestopt? Met die wond aan je voet?
Hij zei, welke gebruikt hij? Wist hij wat het SGLT2 was? Wat wist hij wel?
Ik zeg, hebben ze... Nee. Ik zeg, daar hebben ze in het ziekenhuis niks van gezegd? Nee. De chirurg niet? Nee. De voetenpoli niet? Nee. Huisarts niet? Nee. Dus dat is ook zo een dat je denkt, bij mij meteen, die moet je stoppen, want er is een wond aan de voet. Maar het was dus niet gebeurd. Nou ja, die heeft hij toen tijdelijk wel gestopt, tot we dus inderdaad tot de mond helemaal dicht was. Maar je zag wel dat zijn suikers ook alle kanten opgingen toen hij stopte.
Ja, ja.
Wij zeggen altijd, ja, je geeft hem alleen voor protectie. En,
allebei natuurlijk. Maar, allebei. Hoogste, ja,
maar bij deze was dus uiteindelijk wel dat echt op het moment dat hij hem weer mocht starten, zag je zijn suikers ook weer rustig zakken.
Ja, ja.
Dus ja, maar dus niet gestopt.
Ja.
En ook niet helemaal zoals het... Dat ergens wel regels bij ons liggen. Hè?
Transmurale afspraken bedoel je?
Ja, ja. Nee, maar ook gewoon voorzorgen bij middelen.
Ja.
Zoals bij jou mevrouw en bij deze meneer.
Ja.
Ja, die dan toch niet helemaal lopen zoals ze moeten. En mensen dus toch echt serieus wel in de problemen komen.
Ja, ik heb dat ook meegemaakt. Er een meneer van midden 50... met een ontstoken teen, een hele lelijke teen. En die had een SGLT2-remmer en liep bij de cardioloog. Hij had het bij de cardioloog gekregen, al
voor
zijn hartfalen. Precies, was nog een redelijk jonge man. En daar was nooit enige voetcontrole ook überhaupt gedaan.
Ja. Oh, ja.
Dus ik denk dat er nog heel veel verbeterpunten zijn wat dat betreft.
Ja, en waarschijnlijk ook transmuraal dus. Dat je daar allemaal alert op bent.
Ja, nou, wij hebben hele mooie samenwerkingsafspraken. Die zijn door iedereen gefiateerd. En dat is allemaal alleen slechte implementatie. Het ligt ergens in een laag.
Ja, die hebben wij ook wel. Maar je ziet dus toch dat er mazen in het net zitten. Dat je denkt, wie is er dan verantwoordelijk voor dat stoppen? En waarschijnlijk zijn wij dat uiteindelijk, omdat we het voorgeschreven hebben. Maar de huisarts wist het niet. Of heeft er in ieder geval niet aan gedacht om dat te doen. En ja, ik denk dan ook, moet je attentieregels hebben? Moet je, het staat bij ons nu in de episode, hè, bij diabetes, zeer hoog risico. Ja. SGLT2, GLP-1, dat je denkt dat het gaat leven. Terwijl eigenlijk moet het natuurlijk wel ergens normaal worden dat je gewoon weet waar je mee te dealen hebt.
Ja, ja, klopt. Nou, we hebben natuurlijk hele mooie kennisdocumenten bij ons op de site. En die gaan dan over de contra-indicaties en de indicaties voor het starten van een SGLT2-remmer. Ja. Maar ook een duidelijke instructie voor de patiënt van onder welke omstandigheden moet je nou
stoppen.
Een SGLT2-remmer tijdelijk stoppen.
Ja. Had hij van mij ook wel gekregen, maar niet gelezen.
Jammer is dat dan, ja.
Ja.
Maar bij ons staat een van die redenen om te stoppen is dat je voor een grote operatie moet stoppen.
Ja.
Maar ik las een tijdje geleden alweer een artikel in de Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van Sarah Siegelaar en Jeroen Hermanides. En zij zeggen van, nou, SGLT2-remmers en GLP-1 receptoragonisten kun je gewoon blijven slikken.
Oh.
Hoef je niet te staken.
Oh ja, dat is wel iets anders dan dat ons kennisdocument zegt. Maar ook wat ik volgens mij, wat mijn ervaring is. Want het wordt wel gestopt.
Ja.
Ook de GLP-1 vanwege aspiratierisico's en dat soort dingen.
Klopt, ja. Maar ik denk van, nou, dat is toch wel, het was een interessant artikel. En ik denk dat dan toch wel nuttig is om met hen eventjes te overleggen.
We gaan ze denk ik maar eens aan de tand voelen.
Ja, zullen we dat doen?
Dat gaan we doen.
Bellen met een expert.
Hallo, met Sarah.
Ah.
Met Jeroen.
Mooi. Hallo. Nou, welkom in onze studio. Ik zit hier met Petra Dogger.
Hallo, ik ben een praktijkverpleegkundige.
Ja, en ik ben Bertien Hart. Ik ben huisarts en kaderhuisdiabetes. En Sarah, je bent Sarah Siegelaar, internist endocrinoloog bij het Amsterdam UMC en het Diabetescentrum Amsterdam, las ik. En Jeroen Hermanides. Ja, jij bent anesthesist, Jeroen. En hoogleraar in het Amsterdam UMC met specialisatie, las ik, in perioperatieve hyperglycemie en de bijbehorende complicaties. Super fijn dat we jullie even kunnen bellen, want we hadden net een item waarvan we dachten, nou, daar kunnen we even jullie over consulteren.
Ja, want we hadden twee casussen en één ging over uit onze eigen praktijk, over een mevrouw die een GLP-1 zelf had genomen zonder dat iemand dat ook maar wist. En een SGLT2 die niet gestopt was bij een wond aan de voet. Maar op onze website bijvoorbeeld staat onder het kopje kennen, staat er informatie voor zorgprofessionals over het gebruik van die SGLT2-remmers en de contra-indicaties, maar vooral ook wat patiënten moeten doen en wanneer ze het moeten stoppen. Bijvoorbeeld staat er bij een operatie in het ziekenhuis, waarbij er tijdelijk niet gegeten wordt. En in jullie artikel afgelopen zomer in het NTVG houden jullie een pleidooi om zowel GLP-1 receptoragonisten als SGLT2-remmers gewoon door te gebruiken bij een chirurgische ingreep. En dat is dus wel iets anders dan dat wij eigenlijk adviseren. En ook wat mijn ervaring is in de regel dat er gedaan wordt. Hè? Dan wordt die wel gestopt, beide. Maar allereerst die, wat betreft die SGLT2. Hè?
Nee, eerst gingen we
De GLP-1. We gaan eerst de GLP-1 receptoragonist even doen. Die geeft natuurlijk een vertraagde maagontlediging. Heb je wat langer je maag vol zitten, dus meer maaginhoud, wat natuurlijk meer kans geeft op aspiratie hè, in een operatie. Dat lijkt me dan nog best een heel logisch iets. Maar jullie zeggen, gebruik hem toch maar gewoon door. Wat zijn die redenen om een GLP-1-receptoragonist te continueren tijdens een operatie, Sarah?
Ja, dus ik denk dat als je iets doet, een medische ingreep doet of een medicatie stopt of niet, dat je goed moet afwegen wat de voordelen en de nadelen zijn. En de nadelen van GLP-1-agonisten stoppen voor de operatie zijn denk ik heel groot. Namelijk, als iemand diabetes heeft en het daarvoor gebruikt en je stopt die medicatie, kan iemand echt ontregeling van zijn glucosewaardes krijgen. En dat is super vervelend, want als je met hyperglycemie de operatie ingaat, weten we dat het risico op problemen na de operatie veel groter is. Bijvoorbeeld het minder goed herstellen van wonden, wondinfecties. En zelf ook een hyperglycemie zelf, dus hoge glucose zelf, leiden ook weer tot een vertraagde maagontlediging. En daarnaast is een nadeel dat je logistieke problemen krijgt of kan krijgen, want je moet heel goed timen. Wanneer stop je dat middel nou? Wanneer kan iemand dan geopereerd? En dat is voor de planning van een operatie heel erg vervelend. Plus dat nu het advies is om 1 dosering over te slaan. Mm-hmm. En bij de middelen die we nu ook hebben die nog veel langer werken, ja. Is dat eigenlijk te weinig. Dus er zijn superveel nadelen en de voordelen zijn eigenlijk niet goed bekend. Want we weten eigenlijk dat als je heel lang, al meer dan 12 weken dat middel gebruikt, dat die vertraagde maagontlediging eigenlijk heel erg meevalt. En het risico op aspiratie is niet zo groot. En daar kan Jeroen misschien iets over zeggen.
Ja, en ik had nog wel een aanvullende vraag over die 12 weken. Want wij dachten, ja, dat is ook juist, hè, je hebt de vertraagde maagontlediging. Daardoor dat heeft dan ook weer invloed op op het verzadigingsgevoel. En is dat nou jouw ervaring in de praktijk, Sarah? Dat die maagontlediging, dat ze weer normaal kunnen, sneller kunnen eten en minder snel vol zijn? Of hoe zit dat nou?
Nou ja, het effect van GLP-1-achtigen, dus we hebben natuurlijk nu ook allerlei andere middelen die daaraan vastgeplakt zijn, zeg maar, is deels mechanisch op de maag, maar ook deels een herseneffect. Ja. Dus het mechanisch vertraagde maagontlediging, daarvan weten we dat dat afneemt, dat grote effect, maar wel het snel vol gevoel is ook een herseneffect.
Ja, ja. Dat blijft
per se alleen maar mechanisch. Ja. En dat blijft.
Want je maakt de onderscheid tussen het mechanische en meer het cerebrale deel. Nou, dat is duidelijk.
En het stoppen was natuurlijk vanwege het mechanische effect. Ja. En als dat dan minder is, dan zeg je, precies, ja, dan hoeft dat eigenlijk niet meer. Ja. Maar dat is na 12 weken.
Ja.
En Jeroen...
Na 12 weken, precies.
Ja, precies. En Jeroen, want jij zegt, jullie hebben maatregelen, stellen jullie voor, als het middel nog korter dan 12 weken wordt gebruikt, dan heb je een aparte rapid sequence induction en intubation. Kun je dat heel kort toelichten wat dat is?
Ja, dat zal ik doen. Ik wil nog wel misschien nog even terugkomen ook op het vorige punt van de aspiratie. Want in je vraag stel je dat inderdaad dat de maagontlediging raakt wat vertraagd door die GLP-1.
Ja.
En dan heb je dus wat meer voedsel in de maag, ook bij patiënten die nuchter zijn. Alleen, er is niet een heel duidelijk bewijs dat tot een hoger risico op aspiratie ook daadwerkelijk leidt.
Okay.
Dus aspiratie tijdens een inleiding is dat risico is sowieso heel laag. Dan zit je op 1 op 4000 of zo. En dat het echt ernstige consequenties heeft is nog veel, veel lager. En we hebben bij al die patiënten, er zijn inmiddels zoveel patiënten die het gebruiken, en er zijn al meer dan 400.000 patiënten, hebben ze onderzocht om te kijken of er ook een verhoogd risico op echt aspiratie was. En dat zien we ook nog niet. Dus dat, daar hebben we ook geen reden voor om daar heel ongerust over te zijn. En je vraag over de rapid sequence inductie. Dat is eigenlijk een manier om iemand in slaap te maken, waarbij je op het moment dat iemand onder narcose gaat, dan stop je zelf met ademhalen en je luchtwegreflexen verdwijnen. En dat is het moment waarop je kan aspireren. Dus dan, als er dan iets uit de maag omhoog komt, dan kan dat je longen ingaan en daar vervelende gevolgen hebben, zoals een longontsteking. En bij een rapid sequence inductie probeer je die tijd zo kort mogelijk te maken. Tussen de tijd dat iemand in slaap valt en die reflexen verdwijnen, en dat je iemand intubeert. Dus dat je een buis in de longen brengt en de luchtweg veilig stelt. Dus dan bescherm je als het ware de longen. Als er daarna iets omhoog komt uit de maag, dan kan dat minder goed de longen inlopen. En bij een gewone inleiding is die neem je daar rustige tijd voor. Ja, en bij ziekenhuisinductie doe je dat allemaal wat sneller en met hogere doseringen van medicamenten.
Nou, dat klinkt als een mooie en makkelijke en veilige oplossing. Jullie stellen ook in het artikel dat je wat langer preoperatief moet vasten. En hoeveel langer is dat dan? En is dat niet belastend voor de patiënt? Ja, ik ben niet graag nuchter. Maar hoe lang hebben jullie dat dan?
Nou, heel eerlijk gezegd weten we dat niet.
Oké.
Nee, we hebben daar ook niet direct een voorstel voor. Het is een van de mogelijkheden die je kan toepassen. We geven een paar suggesties. Dus je kan zo'n rapid sequence inductie doen.
Ja, ja.
Of je kan als ziekenhuis zeggen van nou, die mensen die dat gebruiken, in plaats van te stoppen, laten we die in plaats van 6 uur vasten, wat nu de richtlijn is, dat je zegt van nou, dat doen we bijvoorbeeld 3 keer zo lang. Ja. Maar er zijn geen onderzoeken die laten zien hoe lang je dat dan zou moeten doen.
Nee.
Dus ja, dat is we geven het ter overweging, omdat veel ziekenhuizen zijn nu bezig om protocollen te maken voor deze patiënten. We zeggen van je moet ergens bij de patiënten die een verhoogd risico lopen, moet je daar een keuze in maken. We zeggen ook niet dat je dit bij elke patiënt met GLP-1 moet doen, maar bij de patiënten die GLP-1 gebruikt en dan daarbij nog risicofactoren heeft voor aspiratie. En dat zijn bijvoorbeeld diabetes, als je refluxklachten hebt, als je meer van dat soort risicofactoren hebt, dat zijn misschien de mensen bij wie je aanvullende maatregelen moet nemen. Zoals rapid sequence inductie of vasten.
Ja, heel mooi.
Maar eigenlijk moet je dat sowieso wel doen, hè? Ook los van de GLP-1 agonist, toch?
Ja, maar dan wat
vasten
langer.
Sowieso,
dus. Ja, precies. Ja.
Ja. Okay. Ja.
Nou, dat is heel duidelijk en informatief en leuk voor ons om te weten. Wij zijn ook heel erg geïnteresseerd in de SGLT2-remmers. Want dan heb je natuurlijk door het renale glucoseverlies minder insuline en meer glucagon. En kunnen de ketonen gaan ontstaan. En dan door het nuchter blijven voor een operatie waarbij je dan eigenlijk geen koolhydraten inneemt. En de stress van de operatie zou er meer kans zijn op een ketoacidose. En dat is wat wij lezen. En daarom staat er ook op onze site dat je vooraf gaat aan een operatie in samenspraak met de arts een SGLT2-remmer moet staken. Maar hebben we dat nou helemaal mis?
Nou, je hebt het natuurlijk niet helemaal mis. Daar kun je een paar dingen over zeggen. Ten eerste is het zo dat we niet weten of het tijdelijk stoppen rondom een operatie dat risico op een ketoacidose vermindert. Sowieso is dat risico heel klein. Daarbij zie je dat het risico, dat doet zich vooral voor bij patiënten met diabetes. En dat is met of zonder een operatie hebben ze een iets groter risico daarop.
Ja.
Maar er zijn een paar belangrijke punten waarom wij zeggen van nou gebruik het door. En de eerste is, weer net als met die GLP-1, er zijn ook veel voordelen van het doorgebruiken. En met name bij patiënten met hartfalen patiënten met diabetes mellitus hebben vaker hartfalen. Daar zien we dat als je een SGLT2-remmer stopt, dat ze een groter risico hebben op een soort rebound hartfalen. Dus dat het hartfalen verergert. Dus bij die patiënten is het waarschijnlijk erg schadelijk om zo'n SGLT2-remmer te stoppen rondom een operatie.
Ja, daar kunnen we wel daarnaast zijn er. Maar er zijn natuurlijk ook, want jullie zeggen in hetzelfde artikel ook dat die bescherming van die nieren en dat je de voordelen ontneemt bij patiënten van het stoppen. En bij dat hartfalen lijkt me dat duidelijk, want dan is het eigenlijk echt acuut iets. Hè, en daarom gebruiken wij het ook langer door bij kwetsbare mensen, omdat het echt heel nuttig is en dat heel erg helpt bij dat hartfalen. Maar die bescherming van die nieren, als je dat 1 of 2 dagen rondom een operatie in SGLT2 laat staan, zou dat dan zo'n slecht effect hebben? Mis je dat dan?
Ik moet zeggen, die onderzoeken die komen nu, dat is nu gaande, omdat het natuurlijk relatief nieuwe middelen zijn. Dus maar we zien in de eerste onderzoeken wel dat er wel een duidelijk nierbeschermend effect lijkt te zijn.
Ook tijdens de operatie dus?
Daarnaast, ja, zeker, omdat juist tijdens een operatie hebben mensen verhoogd risico op acuut nierfalen. Je hebt dan vaak wat lagere bloeddruk, of je verliest bloed en dat is een risicomoment. En juist dan lijken die middelen een beschermend effect te hebben. Maar daarnaast, en dat is denk ik een belangrijk punt, is het doorgeven. Zeg maar dat risico op een ketoacidose, dat is heel klein.
Ja.
En als je vervolgens, want dat zeggen we in onze aanbeveling, een gekozen insuline-infuus start, dan onderdruk je direct die ketonvorming. En dat is zo'n makkelijke ingreep. En dat doen we al heel vaak bij patiënten met diabetes. Dat is een vrij routine behandeling. Ja. Dus een gekozen insuline-infuus starten. Dan pak je wel de voordelen en je doet gelijk dat risico op een ketoacidose maak je echt heel erg klein.
Ja, nou, dat klinkt logisch. Ja. Maar ik zie dan nog staan dat jullie zeggen, nou, als er nog risicofactoren zijn, dan doen we behalve dat glucose-insuline-infuus ook nog een bloedgasanalyse. En is dat dan, ja, hoe vaak doe je dat en hoe vaak komt dat voor? En wat zijn dan de mensen die daar een hoger risico op hebben, op die ketoacidose? En wanneer ga je dat doen?
Dan heb je, denk ik,
misschien jij.
Alleen
bij
mensen die geen. Ja, dus mensen die geen diabetes hebben, heb je het dan over. Want mensen die wel diabetes hebben, die geef je al een glucose-insuline-infuus. Dus ook daar, als je je afvraagt wat er gebeurt, dan moet je natuurlijk bloedgasanalyse doen. Maar met name mensen zonder diabetes, die het doorgebruiken, bij wie je niet standaard glucose-insuline geeft. En dan risicofactoren van ketoacidose zijn bijvoorbeeld echt ondervoeding in de thuissituatie, alcoholmisbruik of een alvleesklier die niet goed werkt door chronische ontsteking, et cetera. Of bijvoorbeeld een spoedoperatie dat er niet goed voorbereid zou kunnen zijn.
Ja, ja.
En wat die bloedgasanalyse dan laat zien, is er sprake van een ketoacidose? Of een acidose? En als het antwoord daarop nee is, dan ga je door zoals je bezig bent. Ja. En als dat laat zien dat er wel bloedzuur is, dan kan je goed de ketonen meten om te kijken of het een ketoacidose is of een andere oorzaak voor een zure.
Ja, Sarah, uitdaging. En dan zeggen jullie, dan moet je die SGLT2-remmer wel stoppen natuurlijk. Dat lijkt me logisch, maar ik denk dan heel praktisch. Ja, die patiënt ligt al op de tafel, die heeft hem al genomen. Dan kan je wel zeggen, ik moet hem stoppen, maar dan kan je pas de dag daarna stoppen. Want het zit er dan toch al?
Ja, nee, dat klopt.
Okay.
Dat klopt. Want het merendeel van de mensen die dit doorgebruikt, krijgt geen ketoacidose. Nee. Maar als je dus blijkbaar iemand bent die dat toch maakt, ja, dan moet je zeggen, nou dan stop ik het. Maar eigenlijk is alles voorzorgsmaatregelen.
Ja, precies. Ja. Dus dat in het artikel staat van dat doe je tijdens de operatie, doe je die bevinding en dan stop je het. Maar eigenlijk doe je dat gewoon vooraf al als je dat zo inschat. Ja. Hebben we nog
precies.
We zaten nog even te kijken over die preoperatieve screening. Dat is dan een vraag voor Jeroen natuurlijk weer. Want dat lijkt nou toch wel wat intensiever. Hoe lang gebruiken ze GLP-1-receptoragonist en gebruiken ze een SGLT2-remmer? En moet dat dan niet live gebeuren? Want ik weet dat nu in de preoperatieve screening, dat is een beetje een vragenlijst die je online thuis invult. En misschien is er dan nog eens bij een één keer ja aangekruist een telefonisch contact. Maar wat is jullie ervaring daarmee, Jeroen? Duurt dat nou langer? Wordt het altijd live gedaan bij deze middelen? Of gaat dat ook? Is het intensiever of is het?
Nee.
Valt dat mee?
Nee, dat valt heel erg mee hoor. De meerwaarde van het is eigenlijk in de COVID-tijd zijn veel polies overgegaan op telefonisch screenen.
Ja.
En tegenwoordig zijn de polies deels terug op live screenen, maar dan gaat het echt om patiënten waarbij een lichamelijk onderzoek in die voorbereidende fase of aanvullend onderzoek heel belangrijk is. En bij mensen, in principe vanwege de medicatie, is dat niet nodig. Wat soms wel een indicatie kan zijn, is dus bijvoorbeeld een patiënt die ook hartfalen heeft. Dat je ook nog een echo van het hart wil maken. En dat je die patiënt dan ook live wil zien.
Ja,
maar puur
ja.
Het gebruik van deze medicamenten, de vragen die relevant zijn voor rondom een operatie, kun je in principe telefonisch goed stellen.
Prima.
Nou, dank jullie wel. Ik denk dat het artikel was al heel interessant. En om er even met jullie van gedachten over te wisselen, maakt een en ander nog duidelijker. En het lijkt erop dat die middelen, de GLP-1-receptoragonisten en de SGLT2-remmers, dat je ze beter door kunt gebruiken dan kunt staken. En dat we de veiligheid van de patiënt dan helemaal in handen kunnen leggen van de anesthesist. Jeroen, klopt dat? Ja, hè?
Helemaal. Ja,
ja, precies.
Goed zo.
Nou, Sarah en Jeroen, ontzettend veel dank. En we zullen in de show notes ook een link zetten naar jullie artikel in het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde. Heel veel dank.
Hartstikke goed.
Dankjewel.
Bedankt.
Nou, ik denk dat het heel interessant was om met gedachten te wisselen met Sarah en Jeroen.
Ja.
En we kunnen stellen dat eigenlijk de GLP-1-receptoragonisten, dat het de kans op aspiratie sowieso eigenlijk heel erg klein is. En bij GLP-1-receptoragonisten, zeker na 12 weken
dat het
niet
weg is.
Ja, omdat het gewoon het mechanische effect is wat weer is bijgesteld.
Ja. Ja, echt leerzaam dat.
Ja, heel erg leuk. En de SGLT2-remmers, dat die kans op een ketoacidose bij de operatie eigenlijk ook heel erg klein is. Dat je wel extra alert moet zijn bij mensen die bijvoorbeeld ook alcoholabuses hebben, of mensen die ondervoed zijn, of bijvoorbeeld hartfalen. Ja. Dat je daar wel alerter op moet zijn. Ja. En
dat die mensen met diabetes natuurlijk eigenlijk sowieso goed gemonitord worden onder een operatie met hun insuline- en glucose
Nou.
Nou, leuk.
Nuttig.
Top, zeker. Gaan we naar de literatuur?
Opvallende zaken uit de vakbladen.
Ik heb ontzettend veel gelezen, waaronder literatuur, over de vakliteratuur. Eén artikel, een kort artikel van Dree Bartels, een van onze kaderhuisartsen diabetes, over glucosesensor bij mensen met een moeilijk instelbare diabetes, wat dat kan opleveren. Dat is een HNW'tje heet dat, dat is een superkort artikeltje. En hij zegt, ja, het is heel nuttig een sensor, omdat het echt de patiënt zelf inzicht geeft wat voeding en beweging en stress zowel kan doen met de bloedglucosewaarde. Je ziet het gewoon direct.
Ja.
Dan de time in range. Mm-hmm. Dat een nieuw begrip is bij die sensoren. Time in range van 70%, dat komt ongeveer overeen met een HbA1c van 53. Dus dan zou je dan bij het merendeel van de patiënten, in ieder geval onder de 70 sowieso, moeten nastreven. En dat overeenkomt met dat je bij het gebruik van een sensor toch wat daling ziet van het HbA1c door die inzichten van die bij de patiënt zijn. En dan zie je gemiddeld een daling van 3,4 millimol per mol.
Ja.
Nou, verder zegt hij ook dat uit de literatuur nog niet is gebleken. We alle onderzoeken in de literatuur die kijken natuurlijk tussen de relatie tussen complicaties en het HbA1c. En je weet toch niet hoe de relatie is tussen teer en complicaties. Nee. Maar je kunt wel veronderstellen dat als je beter bent ingesteld, dat het gunstig is voor de ontwikkeling van complicaties.
Ja, wat eigenlijk praktisch betekent dat je toch nog wel het HbA1c moet controleren, omdat dat uiteindelijk gewoon is waar we op varen.
Onze gouden standaard, ja, dat zeker.
Onze gouden standaard, precies.
Nog niet voor iedereen vergoed bij vierkerdaagse insuline. Ja. Maar je kunt het wel proef doen voor 2 weken. Dan heb je ook dat inzicht wel te pakken, denk ik.
Ja, ik hoorde wel dat die niet beschikbaar waren tijdelijk. Omdat er waarschijnlijk toch wel veel wordt gedaan. En dat over wat je zei over dat inzicht, over dat voeding, dat is echt heel herkenbaar. Ik heb toevallig nog met een patiënt gebeld die er net een heeft gekregen. En die helemaal in paniek was. Die zei, ik weet echt niet meer wat ik moet eten. Want ik zie hem elke keer omhoog gaan. Ik zei, maar dat hij omhoog gaat is ook wel gewoon
precies,
normaal.
Ja.
Dat hoort.
Maar de echte pieken.
Ik denk dat een mooie samenvatting is van wat wij ook ervaren. Met die sensoren, zeker.
Dat is een leuk HNW'tje, Dree, dank daarvoor. En dan een artikel over de NAG-standaard. NAG-standaard, obesitas.
Ja.
En dat de preventie van overgewicht geen taak is van de huisarts. En de nazorg van de bariatrie ook niet.
Nee.
En wat ook opvallend is dat ze zeggen, de gewichtsreducerende medicatie, dat valt onder extra aanbod. Dus als huisarts hoef je dat niet te doen. Ik denk dat je wel waakzaam moet zijn dat mensen dan elders hun heil gaan zoeken, zoals die patiënt van mij.
Daar hebben we het net over gehad.
Ja.
Ja.
En die dan zegt dat je dan zonder dat je het weet ze ergens hun heil gaan zoeken met alle risico's van dien.
Nou ja, ik hoorde ook echt hele horrorverhalen hierover. Van dat er insuline in bleek te zitten en iemand opgenomen werd op de eerste hulp.
Oh,
met
ja.
enorme hypo's, terwijl het verkocht was als Ozempic.
Ja.
Dus dat je echt denkt, die kant moeten we niet op met patiënten. En ik denk dat misschien wel, dat niet de boodschap ook van dat facultatieve is. Hè? Dat de boodschap is van als je je niet senang voelt om het zelf te doen, verwijs naar iemand die dat wel echt kan. En niet dat mensen het dan maar zelf gaan kopen.
Precies. En het is echt maar een kleine groep waarvoor de NAG-standaard het aanwijst. Dat is bij een BMI van 35 tot 40. Als er comorbiditeit is, zoals hart- en vaatziekte, diabetes, slaapapneu of artrose van de dragende gewichten. Mm-hmm. Of een BMI van 40.
Ja.
En natuurlijk altijd de combinatie met het doorlopen van een GLI.
Ja.
Omdat die leefstijlverandering eigenlijk toch de basis is om gewicht te reduceren.
Zeker.
Ja, leuk. En dan zag ik nog een ander artikeltje. Klein beetje een open deur, maar toch leuk om dat weer te zien. Er werd een artikel besproken waarbij het belang wordt benadrukt van een juiste positie van je arm als je de bloeddruk meet.
Oh ja.
Ja, dus als je hem relaxed een beetje naast je laat hangen, ga maar rustig zitten. Of als je hem op schoot legt, dan zie je dat bij het zijdelings hangen de bloeddruk zelfs 6,5 millimeter kwik hoger kan zijn, de systolische dan.
Oh.
En als je hem op schoot legt, kan het bijna 4 millimeter kwik zijn.
Het kan net schelen of je wel wat wil doen of niet wil doen.
Ja, precies.
Okay.
Dus het wordt nog een keer benadrukt hoe belangrijk die armpositie is.
En de bloeddruk blijft ingewikkeld. Hè?
Ja.
En ik denk dat we daar echt wel hele podcasts aan kunnen wijden. Wat je daar allemaal mee zou. Wat er fout mee gaat, vooral ook. Ja. Met
maar je hebt wel mooi, als je bij dat op thuisarts kijkt naar het dagboek van de bloeddrukmeting. Daar staat ook precies hoe je moet zitten en hoe je het moet doen.
Ja.
En dat is
geven jullie die instructie ook aan patiënten als je een thuismeting geeft?
Ik print bij oudere mensen wel even dat dagboek voor ze. Ja.
Ja. Ja, nee, wij geven ook een dagboek mee met een heel met een plaatje met instructie hoe te meten en te doen.
Oh, dat is helemaal mooi,
Ja,
mooi.
Dat zullen Dus we hopen dan maar dat het dan toch de beste meting is die je kan krijgen. En we doen het ermee.
Precies. Had jij ook wat leuks gelezen nog?
Zeker. Nou, ik vond het wel een beetje magertjes wat er voor ons te lezen was. Wij krijgen wel de huisarts en HMW natuurlijk, dus daar kan ik nog wel eens wat in meepikken. Maar voor de rest lezen we vooral de Diabetes Pro en het tijdschrift voor praktijkondersteuners. Daar stond wel een leuk artikel in over ACE-remmers en ARB's bij nierschade. En daar hebben een huisarts in opleiding en een promovendus en een kaderhuisarts, Schoevers en Ursem, hebben een vraag uiteengezet van, ja, is er dan de een toch beter dan de ander bij nierschade door diabetes? Want er bleek dat de richtlijnen van de huisartsen en de internisten verschilden op een punt. Bij de huisartsenrichtlijnen zegt het, nou ja, diabetes type 2, ACE en ARB gelijkwaardig. Verschil zat voorheen in de prijs. Nou, dat is geniveleerd. ACE geeft natuurlijk iets vaker prikkelhoest, dus misschien toch wat eerder een ARB. Maar voor effectiviteit zat er geen verschil. Terwijl
mooi, dat is interessant, toch?
Ja. Ja, en terwijl in geen enkele richtlijn in de eerste lijn. Alleen de richtlijn van de diabetische nefropathie van de Nederlandse Internistenvereniging, die zegt, bij vergevorderde nefropathie, ARB is mogelijk toch een wat sterkere werking op die albuminerie. En zou je daar dan voor moeten kiezen? Nou, toen hebben ze een heel groot literatuuronderzoek gedaan. Alles door PubMed en door hun analyses gedaan. Of dan die ARB echt een voorkeur moet hebben. En het antwoord is heel duidelijk gewoon nee. Het is gelijkwaardige keuze op vermindering van albuminerie. Ook gelijkwaardig in daling van bloeddruk en kosten.
Dus, nou, dat is mooi. Je mag gewoon goed kiezen. Is uitgezocht. Ja, precies. Ja, nou ja. Heb jij zelf voorkeur?
Nee, ik neig wel een beetje vaker om nu naar een ARB te gaan, omdat ik dan denk, nou, dan hebben we die kriebelhoest maar uitgesloten.
Ja.
Maar ik vind ACE-remmers ook prima middelen. En ik heb ook wel de indruk dat ze soms toch ook nog wel net op een iets andere manier weer de bloeddruk best goed dalen. Zeker in combinatie met een thiazide.
Ja, ja. Nou, interessante literatuur.
Ja, zeker.
Ik denk dat we dan alweer over kunnen gaan naar de casus van het forum.
Leuk, we gaan Martin bellen.
Ja, eens kijken of die bereikbaar is.
Opvallende dingen van het forum.
Goedemorgen, dames.
Ah, Martin.
Martin, goedemorgen.
Hi.
Fijn dat je er bent. Heb je wat
moois
meegenomen?
Ja, ik ben weer terug uit Oman.
Oh, jeetje.
Ik heb uit Oman halwa meegenomen. Dat is een dadelsiroop die ontzettend zoet is en die daar in grote getale genuttigd wordt.
Oh.
En dat sluit me aan bij de vraag van deze week. Het gaat weliswaar niet over een Omani, maar over een meneer uit Vietnam. Die waarbij 2 jaar geleden diabetes ontdekt is op basis van een hoog HbA1c, nuchter gekozen van 16, een HbA1c van 104. En die meneer die wordt al een tijdje begeleid door de POH. Daarbij is het HbA1c gezakt van 104 naar 60.
Ja,
Maar de POH is niet tevreden. Die zegt, ja, het is gezakt. Daar ben ik het wel een beetje mee eens. Jonge man, 44 jaar, HbA1c van 60.
En wat gebruikt hij?
Hij gebruikt nu maximaal glycoside, 120 milligram.
Geen metformine?
Metformine kan hij, die kan hij niet verdragen.
Oké. BMI zei je?
Ja, vaker. 26. Dus dit is voor een Aziatische man, is die BMI van 26 best wel aan de
ruime kant.
Die mensen hebben natuurlijk over het algemeen andere afkappunten. Dus je mag toch zeker zeggen dat deze man obese is.
Ja.
Daarbij een nog niet gereguleerde diabetes. Waarbij ook in leefstijl nog wel wat te halen valt, denk ik. Hij heeft zittend werk, sport 2 keer in de week, reist veel. Kan dan minder goed rekening houden met zijn voeding. Voeding, denk ik dan, ja, is dat voldoende uitgezocht? Een Aziaten eten van cultureel gezien vrij veel rijst.
Ja.
Een hoog glycemische index. Misschien niet het meest ideale. Dus misschien zit er nog wel wat ruimte om een keer het gesprek aan te gaan met een diëtist. Om eens te kijken of er niet wat niet anders kan. Maar de vraag van de POH, is het wel een type 2? Is het niet een ander type diabetes? En dat zien we de laatste tijd toch vaker terugkomen op het forum.
Ja.
Van met name als HbA1c's niet voldoende zakken. Van, kijken we dan niet tegen iets anders aan?
Ja.
En ja, wat er dan gebeurt is dat er dan toch veel diagnostiek terzijde wordt ingesteld, gezet.
Heel C-peptide bedoel je?
Precies, C-peptide, anti-GHD.
Ja.
Nou, bij deze man was het anti-GHD negatief.
Ja.
En C-peptide, interessant, was verhoogd, 2,85. Nou, even voor de goede orde, normaal C-peptide zit tussen de 0,2, 0,4 en 1,2. 2, 1,4, een beetje afhankelijk van je lab. In ieder geval, een waarde van 2,85 is dus gewoon echt een keer over de kop.
Maar waarschijnlijk heb dus je dan deze, ook een hoge glucose ernaast.
Nou ja, precies. Dat is niet duidelijk of dat tegelijk erbij geprikt is. Want Dat wil je dan natuurlijk hebben. Hè? Dus Op hetzelfde tijdstip ook een glucosewaarde.
Ja.
Maar die zal ongetwijfeld ook verhoogd zijn geweest. Want dit is natuurlijk een klassiek beeld van iemand met een forse insulineresistentie.
Ja.
En hoog C-peptide, die alvleesklier, die beta-cel, die werkt zich helemaal leplazers. Maar kan door insulineresistentie bij die BMI niet voldoende glucosedaling geven, dat je tot een normale glycemie komt.
Nee. Hey, maar Martin, dus ook, sorry, ga door.
Ja. Nou, ook zonder het C-peptide had je dit natuurlijk al kunnen.
Ja, precies. Dat is precies wat ik wilde vragen. Want waarom ga je dat ingewikkeld doen? Als je deze meneer ziet, dan kun je dat ook wel verwachten. Het heeft waarschijnlijk ook een grotere buikomvang.
Niet gemeten.
Wel gezien.
Maar het is natuurlijk wel dat je niet tevreden bent als je HbA1c van ruim boven de 100 naar 60 zakt. Ik denk dan, dat is toch echt best een fikse daling op 4 glyclazide. En het is natuurlijk jammer dat deze man niet tegen de metformine kan. Want dat zou het waarschijnlijk misschien wel uiteindelijk netjes onder de 53 krijgen. Ik bedoel, je bent wel echt heel fors gezakt met de therapie die je doet.
Zeker.
Het slaat wel aan.
Ja, nou, je zou dus ook nog best wel een keer die metformine slow release kunnen proberen. Ja. Of dat dan beter gaat.
Ja.
Of nou, gewoon überhaupt een nieuwe poging.
Ja, precies. Omdat je soms ziet dat mensen dan met heel hoog zijn gestart. Dat de POH of de huisarts in paniek was van een hoog HbA1c.
Ja, te snel begonnen.
En dan bijwerking. En als je gewoon een snufje geeft om het te proberen.
Ja.
Dus het is een beetje overdiagnostiek in dit geval. Omdat je nog niet tevreden bent.
Ja.
Ja, nou goed, dat is wel verklaarbaar, maar met andere woorden, je hoeft niet te snel in paniek te raken als het niet meteen goed is.
Nee.
Maar toch nog eens even terug naar af, nog eens een keer naar dieet kijken, naar voeding kijken.
Ja.
Kijken of metformine niet te snel gestart is en opgehoogd is.
Ja.
En als je er dan niet uitkomt, overleg dan met ons.
Ja. Nou, interessant. Heel veel dank,
heel goed.
Martin.
Dankjewel.
En tot de volgende podcast weer.
Ja, doen we. Okay. Tot ziens.
Tot ziens.
Doei.
Dan zijn we alweer aan het eind gekomen van deze podcast.
Ja, leuk. Veel verschillende onderwerpen. Toch weer veel geleerd. Ikzelf ook.
Ja, ik denk ook gevarieerde onderwerpen. Leuke experts, leuke casus van het forum.
Ja.
Best veel literatuur was er dit keer.
Ja, nou, we sluiten hem af voor nu.
We sluiten hem af en tot de volgende podcast.
Tot de volgende podcast.
Dag.
Dag.
En dan nog een laatste mededeling. Wij van Langehans zijn een groep vakgenoten met een hart voor de eerste lijn, bestaande uit kaderhuisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen en internisten. Voor meer informatie over Langehans en onze boeken, cursussen en andere materialen voor de huisartspraktijk, ga naar langerhans.com.